Reputatie Insight, een podcast van IVRM. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Reputatie Insight. Ik heb vandaag een bijzondere gast, dat zeg ik altijd en dit keer meen ik het echt. Hij studeerde af in Leiden, bestuurskunde en later bedrijfskunde in Amerika. Jawel, Californië. Werkte jaren bij grote uitgeverijen als VNU en Reed, voor degene die nog weten wat VNU is. Maakte in 2008 de overstap naar Top Employers Institute en is daar inmiddels ook CEO. Welkom, David.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
Ja, en we gaan gelijk maar even, want niemand weet misschien wat dat is. Ik wist het in ieder geval niet, maar het is best indrukwekkend. Top Employers Institute. Tel even, wat is dat?
Ja, dat is een bedrijf wat al ruim 30 jaar bestaat, maar de afgelopen 15, 20 jaar met name actief is geweest als certificeerder van grote werkgevers. Multinationals die het beste voor hebben met hun mensen.
Ja, en jullie doen dat wereldwijd, hè?
Klopt.
Want ik dacht eerst Nederland, leuk initiatief, maar het is echt gewoon wereldwijd bedrijf. Ja, absoluut. Wereldwijd gecertificeerd.
Ja. We hebben kantoren in 12 landen, maar we hebben activiteiten in meer dan 120 landen.
En nou vertelde jij mij ergens vorige week aan de telefoon dat er 300 bedrijven dit jaar worden gecertificeerd of een aanvraag hebben ingediend, daar wil ik even vanaf zijn. Maar hoe gaat het in zijn werk dan?
Nou, nog iets meer, zelfs 2300. Dus,
2300, hè?
Exact, ja, nee, ja, 2300 bedrijven wereldwijd. Ja. En die hebben allemaal, die zijn in deze periode de afgelopen weken gecertificeerd als topemployer en kunnen daarmee zichzelf een jaar lang dat predicaat geven.
En dan zetten ze dat op hun website met een stempeltje van dit.
Op hun website, op allerlei mogelijke vormen van communicatie.
Ja.
En dat hebben ze verkregen omdat ze door een heel proces zijn heen gegaan, waar ze allerlei vragen hebben beantwoord, bewijs hebben moeten aanleveren over hun HR-beleid. En dan met name het HR-beleid dat erop gericht is om mensen te ontwikkelen.
Hey, en hoe wordt dat allemaal gecontroleerd en geverifieerd dan? Of wordt dat, hoe gaat het in zijn werk? Stel dat ik zo'n aanvraag doe, dan komt er iemand kijken of moet een formulier willen. Hoe gaat dat?
Ja,
ik kan me voorstellen dat ze dat gewoon willen nu.
Er zijn zeker bedrijven die dat willen. Ja. Het is wel voor bedrijven van een bepaalde schaalgrootte. Dus het gaat wel om bedrijven van minimaal 250 medewerkers.
Mm-hmm.
Omdat we hebben gezien dat dat soort bedrijven processen hebben en mensen hebben om die ontwikkelingskans aan het personeel te bieden. Dus er is een bepaalde schaalgrootte nodig. En vervolgens krijgen die bedrijven toegang tot ons portal. En in die portal moeten ze op allerlei onderwerpen van onboarding tot workforce planning, performance management, cultuur, beloning, al die terreinen moeten ze vragen beantwoorden, bewijs aanleveren. En daar gaan onze HR auditors mee aan de slag. Dus we hebben een heel team van HR auditors wereldwijd. En dat zijn feitelijk allemaal HR-specialisten die vanuit de praktijk ervaring hebben. En die gaan dus het aangeleverde materiaal beoordelen.
Ja.
En vervolgens zit daar een puntensysteem achter. En als een bedrijf aan een bepaalde standaard voldoet, dan worden ze topemployer.
Oké, nou, dat is wel duidelijk. En anders kunnen mensen dat ook gewoon gaan bekijken. Laten we het eerst eens even hebben over jullie eigen reputatie. Hoe is het daarmee gesteld?
Nou, de naamsbekendheid kunnen we nog iets aan doen, merk ik. Want jij kende ons nog niet. Maar reputatie,
maar dat zegt niet zo heel veel. Ik zit niet in de HR.
Klopt. Nee, maar de reputatie van ons is volledig afhankelijk van de integriteit van ons proces. Dus als wij ons werk goed doen en bedrijven certificeren die het verdienen om topemployer te zijn, dat helpt ons onze reputatie op te bouwen. En ik vergelijk het soms wel eens met een album wat Elvis uitbracht in de jaren 50, laat jaren 50. Hij was nog niet zo heel erg bekend. En toen heeft hij een album uitgebracht met 50 million fans can't be wrong. Omdat inmiddels er 50 miljoen platen waren verkocht. En hij wilde zichzelf op de kaart zetten als een toonaangevende artiest. En gebruikte daarbij feitelijk het bewijs van alle kopers van die platen.
Ja.
En bij ons geldt dat eigenlijk met die 2300 klanten, hun 12 miljoen medewerkers. Dat zijn allemaal, allemaal bedrijven met een grote reputatie. Zoals PepsiCo, DHL Express. Bedrijven die ertoe doen. En die vertrouwen ons om hun HR-beleid te beoordelen en HR-inzichten te geven. En dat is een belangrijke graadmeter van onze reputatie.
Ja, en dan kan ik me voorstellen dat dat heel gevoelig is. Want er hoeft ook maar iets te gebeuren. En dat ligt aan diggelen is natuurlijk niet zo, maar dan wordt het toch lastig. Want stel, je hebt net iemand gecertificeerd en die maakt een knoepert van een fout, zullen we nou maar even zeggen. Die glijdt uit.
Ja.
Dan slaat dat. Dan kan dat dus heel makkelijk op jullie. Een top employer. Die heeft net dat predicaat ontvangen en die zit op de website. Het blijkt uit onderzoek ineens giftige werksfeer bij XYZ. Oh, dat is een top employer brand. Dat is gek. Hoe zit dat dan? Hoe beschermen jullie dat?
Ja, we hebben altijd het recht om, als er aanleiding toe is, om de certificering in te trekken. Okay. Dus als er dingen naar boven komen die we niet hebben gezien in het auditproces, dan kunnen we ten alle tijden kunnen we de certificering intrekken. Maar dat doen we alleen na een goed proces. We hebben regelmatig oud-medewerkers die niet noodzakelijkerwijs heel blij zijn met hun oud werkgever. En die melden dan iets bij ons. Nou, dat zoeken we uit. Dus dan kijken we ernaar. We kijken of het binnen de scope valt van wat wij onderzoeken. Maar soms ook als het daarbuiten is, vinden we het nog steeds van belang. We hebben wel eens gewerkt met een bedrijf. Dat was top employer. En die deden dingen met hun tijdsregistratiesysteem die wij niet eerlijk vonden. Het werd gemeld door een vakbond, hebben we naar gekeken. En toen hebben we gezegd, ondanks dat het helemaal buiten de scope van ons onderzoek valt, vinden wij dat dat bedrijf niet meer gecertificeerd kan zijn. Okay. Want die beantwoordt niet aan de geest van wat een top-employer zou moeten zijn. Ja. Dus dat kunnen we doen. En in sommige gevallen treden we er ook naar buiten over. Dat we zeggen, dat bedrijf is niet meer gecertificeerd. Maar meestal is dat niet nodig.
Gebeuren dit soort dingen, die ik nu even zo voor de grap schets, maar gebeurt dat?
Ja, heel zelden. Ja. We hebben elk jaar een paar gevallen waarbij we onderzoek doen. We hebben wel vaker meldingen dat bedrijven worden genoemd van, ja, we vinden dat raar dat die top-employer zijn. Daar kijken we dan ook naar. Maar het is niet... Het is niet iets wat we de hele dag hoeven te doen, gelukkig.
Nee, gelukkig niet. Dan zou er ook wel wat mis zijn.
Dan zou het systeem niet kloppen, ja.
Wat ik interessant vind, en ik denk onze luisteraars ook wel interessant vinden. Als je kijkt naar, daar heb jij kijk op, cultuurverschillen. Want ik kan me voorstellen, in Japan, China, Nederland, Amerika en Brazilië is een top employer, wordt anders tegenaan gekeken. Die perceptie moet anders zijn. Hoe zie jij dat? Is dat zo? Is dat een rare veronderstelling die ik nu doe?
Nee, zeker geen rare veronderstelling. Maar niet eentje die helemaal klopt met hoe wij het doen. Of niet helemaal strookt daarmee. Wat wij doen is, wij meten of een bedrijf top-employer is op dezelfde manier in elk land in de wereld.
Okay.
En dat zorgt er ook voor dat mensen in de hele wereld kunnen vertrouwen dat bedrijven terecht top-employer zijn. Maar het betekent ook dat we met name op dit moment die grotere multinationals als klanten hebben, omdat die ook in staat zijn om die voorwaarden universeel over de hele wereld aan te bieden. Dus kleinere bedrijven, die zijn niet altijd in staat om dat op die manier te doen. En die horen op dit moment ook niet tot onze klantengroep. Dus overal waar je top-employers keurmerk ziet bij een bedrijf, of het nou in Mali of Maleisië of Brazilië of Canada is, zijn ze door hetzelfde proces gegaan en voldoen ze aan dezelfde standaard.
Oh, okay. Dat dat moet ook wel, hè? Anders gaat het toch helemaal niet?
Nee, want anders is het niet een eerlijk systeem. En dan heeft het een verschillende waarde per land. Dus dat willen we niet. Maar er zijn wel cultuurverschillen, er zijn accentverschillen en er zijn allerlei verschillen die het werk voor ons leuker maken. Die wel aan bod komen. Maar we meten heel sec en heel zuiver op het HR-beleid wat wordt aangeboden. Okay.
Hey, en ik ga er toch even naartoe. Dit weekend verscheen een stuk in het FD. Ik weet niet eens of je het gezien hebt. Maar de vakbond heeft onderzoek gedaan naar de, ik citeer, giftige werksfeer bij VWS. En er staan weer allerlei dingen op in. En ik verbaas mij over dat er weinig ophef over is gekomen. Het was dit weekend, afgelopen weekend. Ik heb er daarna niet eens zo heel veel meer over gehoord. Want het was 3-4 pagina's groot stuk artikel met allerlei toestanden. Waar toch echt wel dingen in stonden. Waar die hele NPO-affaire, nou, ik wil niet zeggen die viel in het niet. Maar dat zijn toch wel twee dingen uit twee totaal verschillende hoeken. Waarvan je dan nu zegt, hey, wat is er eigenlijk aan de hand in Nederland? Giftige werksfeer, fysiek geweld, wordt gewoon gezegd. Nou, wat dat dan precies inhield, dat haalde ik er ook niet helemaal uit. Maar Hoe zie je dat? Is er iets gaande? Is er een ontwikkeling gaande waardoor je zou kunnen zeggen, ja, er is inderdaad wel weer wat aan de hand? Of is het iets anders?
Nou, wat ik met name zelf denk is dat er misschien niet iets heel erg anders aan de hand is in de dingen die er gebeuren binnen bedrijven dan 10 of 20 jaar geleden. Maar dat er een hele andere houding is ten opzichte van dit soort uitwassen. Dat het simpelweg niet meer wordt geaccepteerd.
Ja.
En dat er dus meer klokkenluiders zijn, dat er meer onderzoek naar wordt gedaan. Dat het ook niet meer acceptabel is om te schreeuwen tegen mensen. We hadden die staatssecretaris een tijdje geleden. We hadden bij de NPO alle affaires rondom de wereld draait door. Dat kan gewoon niet meer. En het het idee van we spelen Champions League. Dus dan gaat het er op het scherpst. Van de
ja, er was wel een mooie opmerking van iemand. Ja. Die zei, ja, Champions League. Op mijn salarisstrook stond gewoon weer keukenkampioen. Dus dat was ook alweer
geest. Dus wat je van mensen kunt verwachten is dat ze... Ja, dat ze zich uitspreken en dat ze zeggen, dit is niet normaal. Er hoeft niet tegen hem te worden geschreeuwd. Niet op mijn werk, niet in een winkel, niet thuis. Je hoeft dat niet te accepteren.
Maar dat is overduidelijk, zeg je, tijdgeest. Dat is echt iets
absoluut,
van nu.
Ja.
Waarvan je zegt, want ik herinner me dat ook nog wel toen ik begon met werken. Dat schreeuwen, daar schrok ik niet van. Dat hoorde erbij. Maar dat is dus iets waarvan we nu zitten, dat pikken we niet meer. Dat is gewoon gebeurd. Dat,
ja,
dan gaan we
en dan
meteen...
komen dus dit soort dingen meer naar boven. En je ziet daar ook wel weer in... dat hetgeen wat wij meten is met name het beleid wat wordt gevoerd door bedrijven. Maar het moet wel door goede mensen worden uitgevoerd... die ook getraind zijn om goed manager te zijn. Ja. En daar zit toch heel veel van het goede werkgeverschap ook in verankerd.
Maar stel nou dat we nu... dat alle ministeries die zeggen nu... en de NPO, ze hebben allemaal goed de krant gelezen. We moeten ook echt wat doen, jongens. Ik wil zo'n top employers institute zijn. Dus ik doe die aanvraag. En al die processen kloppen prima. En dan? Gaat dat goed of niet? Of wordt er dan toch nog wel eens eventjes omgewerkt en gezegd... ja, maar jongens, dat kan toch zo niet? Of hoe komt zoiets aan de orde? Daar ben ik gewoon benieuwd naar.
Nou, het komt vrij snel in het proces aan de orde. Want als bedrijven die heel negatief in het nieuws zijn... zich aanmelden voor het proces, dan gaan we het erover hebben. Dan gaan we kijken, oké, wat heb je voor beleid? Wat heb je reputatie op dit moment? En we kijken er heel kritisch naar. Dat wil niet zeggen dat ze niet kunnen meedoen... maar we kijken wel bewust naar die gebieden... Waar ze eventueel wat zwaktes hebben. En een van de dingen die wij ook meten is niet alleen... heb je bijvoorbeeld in performance management beleid... om op een bepaalde regelmaat activiteiten uit te voeren... maar worden mensen ook getraind om dat daadwerkelijk te doen? Is er communicatie over? Weten medewerkers wat ze kunnen verwachten? Weten managers waaraan ze moeten voldoen? Nou, en dat...
Weten ze een vertrouwenspersoon te vinden? Is die absoluut makkelijk te vinden? Bestaat die überhaupt?
Ja, waar is die? Ik heb dat ook een keer meegemaakt tijdens een audit... dat ik met het HR-team zat en toen werd er door een van mijn collega's gevraagd... nou, kunnen jullie laten zien online waar die vertrouwenspersoon is? Ze konden die zelf niet vinden als HR.
Ja, dan,
dan wordt het wel heel dunnetjes. Ja. Dus het is in dat opzicht heel belangrijk dat, dat als je in het topnoordersproces wil meedoen... dat je de zaken voor elkaar hebt en de zaken voor elkaar hebben... betekent dat er dus processen zijn die vastgelegd zijn, die gecommuniceerd zijn... die consistent worden toegepast... Dus je bent dan wel weer een stapje verder. Dus ik zie de aanmelding van al die ministeries met plezier tegemoet.
Ja, ik denk dat het verstandig zou zijn, toch?
Nou, het zijn hele goede stappen.
Ook om eens even goed naar te kijken. Want het is natuurlijk wel zo dat een overheid het helemaal niet kan maken, dit soort dingen.
Nee, en je kan er goed naar kijken. En om te beginnen om te zien, hoe staan we ervoor?
Ja.
Los van de wens om nu gecertificeerd te worden en te zeggen... kom naar ons, want we zijn de beste werkgever. Om simpelweg te kijken, van wat is nu de status van wat wij bieden... en doen we het eigenlijk wel goed.
Ja, even naar de arbeidsmarkt, hè? Want daar hebben we het nu eigenlijk een beetje. Daar gaan we al een beetje naartoe. Wat ik zie, ook weer als ik de media bekijk... tekort, 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 krapte, krapte, krapte. Aan de andere kant denk ik, kan dat eigenlijk allemaal wel? Want er moet toch ook een keer... het systeem loopt misschien wel een beetje vast dan of zo. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. Constateren jullie ook die krapte op de arbeidsmarkt? Is die er nog steeds?
Ja, absoluut. We hebben... best wel een bijzondere situatie gehad in de afgelopen jaren, echt na COVID, dat je zag van er was een recessie, maar tegelijkertijd bleef de vraag naar gekwalificeerd personeel onveranderd hoog. En dat heeft met een paar dingen te maken. Je hebt nog steeds de demografische druk. Er wordt nog steeds er is nog steeds een golf van mensen die met pensioen gaan uit de babyboomer generatie. En dat is voor een deel ook vertraagd. Mensen die eerder met pensioen zouden gaan in 2007, 2012, die periode, hebben dat niet gedaan, omdat toen economische crisis was. Dus je ziet een soort vertraagd effect daarvan.
Mm-hmm.
En daarnaast zie je dat er steeds meer behoefte is aan allerlei nieuwe skillsets. Op gebied van technologie, op gebied van interpretatie van data. Zie je dat er andere vereisten worden gesteld aan medewerkers. Dus die krapte voor gekwalificeerd personeel die blijft onverminderd hoog.
Oké, en nu is die krapte dus hoog. Dus zou je zeggen, willen jonge mensen die worden kritischer. Hè? Die gaan dus kijken van ik heb keuzes die ik eerder misschien minder had.
Ja.
Toen ik afstudeerde, waren die keuzes er gewoon helemaal niet. En nu zijn die keuzes er dus wel. Hoeveel verschil maakt het dan dat je, ik wil niet meteen zeggen, een certificaat van top employers hebt, maar hoeveel verschil maakt het hoe jij je dus opstelt als werkgever? Hoe werkt zoiets tegenwoordig?
Nou, als je kijkt naar de essentie van wat met name jongere mensen die nu de arbeidsmarkt betreden zoeken, dan heeft het te maken met ontwikkeling, met doorgroeimogelijkheden, met heel veel met flexibiliteit.
Maar waar letten de jongeren dan op? Waar letten ze op?
Nou, eens letten op werkgevers die dit allemaal bieden. En of wij het nou zijn of een aantal van onze concurrenten, die maken die markt inzichtelijk en laten zien, dit zijn bedrijven die aantoonbaar op basis van wat hun mensen zeggen of op basis van zo'n audit zoals wij die doen, laten zien dat die bedrijven het goed doen. Dus het is eigenlijk een soort gemakkelijke kompas op die arbeidsmarkt. En zo wordt het gebruikt. Dat merken we ook uit onderzoek. Dat zien we dat er waarde aan wordt gehecht. En nogmaals, dat is ons keurmerk, maar dat zijn ook andere vormen van erkenning.
Ja. Als je even gaat kijken, doorkijkt, hè, dan zie je nu ESG. Dat houdt ons als bureau ook heel veel bezig op dit moment. Nou, er zit een S in, hè, social. Dat heeft hiermee te maken.
Ja.
Hoe komen jullie dat tegen? Hoe werkt dat dan?
Ja, wat wij heel erg zien bij die grote bedrijven die wij certificeren, is dat ze
straks allemaal aan die ESG-rapportage moeten gaan voldoen.
Ja, en straks is nu, want ze moeten het nu voor het eerst doen. Ja. Dus het is nu heel actueel. Ja. Dus wij krijgen wel eens de vraag van, ja, moeten we nu wel doorgaan? Want top-employer-certificering kost ook tijd en geld. En we moeten voldoen aan die vereisten om een ESG-rapportage te doen. Kunnen we dat wel tegelijkertijd doen? Het interessante is dat heel veel van die S-elementen worden gemeten binnen de top-employer-certificering. Dus het kan heel goed hand in hand
gaan. Oh, dat is handig dan ook gelijk, zeg maar.
Heel handig, want je aantoonbaar, extern gevalideerd datapunten die je in je ESG-rapportage kan laten meelopen. Dus het bijt elkaar niet. Wij kunnen het voeden. Maar het ene is natuurlijk, het is niet vervangbaar. Het is niet dat als je je ESG-rapportage op orde hebt, dat je dan ineens heel aantrekkelijk bent op de arbeidsmarkt. Want het zijn vaak wat minder toegankelijke rapportages.
Maar laten we nog even door. Hè. Dus laten we het anders zeggen. Bedrijven die zich heel erg bezighouden met duurzaamheid, zijn die op dit moment aantrekkelijker voor jonge werknemers? Kijken ze er echt naar? Of is het een beetje flauwekul?
Nee, er wordt echt naar gekeken.
Hoe doen ze dat? Hoe kijken ze dan?
Nou, is de reputatie van het bedrijf vrij van blaam? Hebben ze grote uitstoot van welke stoffen dan ook? Zorgen ze goed voor hun mensen? Voldoen ze aan alle wettelijke vereisten? Dus al die elementen van E, S en G, mm-hmm, die zijn voor mensen in verschillende mate relevant. Maar er wordt wel degelijk naar gekeken. En we zien ook zelf als bedrijf dat wij het meeste talent nu op dit moment aantrekken, die geloven in onze purpose.
Wat is jullie purpose?
For a better world of work. Dus wij doen alles om de werkende wereld te verbeteren. Dat spreekt mensen aan. Die komen van allerlei soorten bedrijven waar die iets minder purpose of missie gedreven zijn. En dan spreekt dit ze aan. Je kan er interessant werk doen. Het is een groeiend bedrijf, succesvol bedrijf. Nou, allerlei dingen die aantrekkelijk zijn. Maar ook een bedrijf dat iets toevoegt, iets meer doet dan alleen maar aandeelhouderswaarde creëren.
Oké, maar dus, hoe verklaar jij dan? Hè? Want daar zit ik ook wel eens mee, hoor. Dan zie ik de reputatie beste werkgeverslijstjes, zeg maar even. Hè? Die komen weer uit. En daar scoren altijd bedrijven op waarvan ik meteen al zeg, nou, Shell scoort daar bijvoorbeeld hartstikke hoog, elk jaar weer.
Ja.
Hoe kan dat dan?
Ja, er zit wel een stukje bias in van een soort ingebouwde naamsbekendheid. Want die spontane naamsbekendheid van, ja, waar zou je willen werken? Dan komen dit soort bedrijven toch gewoon vaker naar boven, omdat ze bekender zijn. Google zit heel hoog, maar als je kijkt naar soms de werknemerstevredenheid, dan valt dat wel mee. Mm. Dus je moet het allemaal bekijken vanuit de waarde die dat biedt. Dus die lijstjes die zeggen iets over hoe bekend is een bedrijf en hebben ze een goede reputatie als werkgever. Dan heb je bedrijven die goede medewerkerstevredenheid hebben. Dat wordt in andere lijstjes weer getoond. Wij hebben dan meer gekeken naar het HR-beleid. En alles bij elkaar vormt een beeld van hoe een werkgever daadwerkelijk is. Wat ze bieden, wat mensen ervaren en wat het algemene imago is.
Ja. We hebben het al gehad over die tijdgeest, hè? Die is ook interessant natuurlijk. Hoe zie jij, als je kijkt naar de leiders van vandaag in deze tijdgeest, welke skills moet die hebben? De leiders, hè, de personen, de mensen die het bedrijf aansturen.
Ja, ik denk overigens
dat is dat veranderd überhaupt? Dat hoeft niet eens, hè?
Nou, mijn visie op leiders is dat het breder is dan de mensen die het bedrijf aansturen. Ik denk dat iedereen in zijn eigen capaciteit leiderschaps kwaliteiten moet hebben. Of je nou in een rol zit als CEO of managing director, of ergens in een andere rol binnen een organisatie, als een individuele iemand die individuele bijdrage levert. Iedereen heeft het vermogen om anderen te helpen beïnvloeden en leiderschap te tonen. Wat je daar met name in ziet in de laatste jaren is dat leiders worden gevraagd om veel kwetsbaarder te zijn, transparanter, meer open. Je ziet ook best veel recent leiders die terugtreden. Die zeggen, ik vind het wel heel zwaar op dit moment. En dat soort transparantie en openheid, dat is wel wat mensen vragen op dit moment. Eerlijkheid over de crisis waar we achter elkaar in zitten. Of het nou COVID is of geopolitieke ontwikkelingen, economische crisis. Gewoon eerlijke open communicatie, dat is wat vereist wordt.
Kun je eens zeggen waarvan je zegt, dit is nou echt wat je niet moet doen? Iets uit de laatste maanden, of weet ik veel. Of is dat de link om te zeggen?
Niks is de link. Nee, ik vind dat je best een mening mag hebben over dingen. Een mooi voorbeeld was kort geleden. Ik ben een Ajax-fan. Ik weet niet of dat helpt bij de luisteraars, maar ik ben een Ajax-fan.
Er wordt heel veel in deze podcast. Is ook een afdeling Sportcast.
Okay,
daar wordt heel veel over Ajax gesproken.
Er zijn ook heel veel dingen over Ajax die ik nu niet wil bespreken.
Ja, alsjeblieft zeg.
Maar een voorbeeld, wat moet je niet doen? Dat was een paar weken geleden, bleek dat Mark Overmars weer teruggevraagd was, nadat hij dus met pek en veren terecht naar buiten was gegaan. Ja, het idee dat je dus in achterkamers toch kijkt van hoe kunnen we hem terughalen, want hij was zo succesvol.
Ja,
dat
soort dingen
begrijp ik niet.
Ja.
Je moet consistent zijn in je beleid. Dus als je een idee hebt van dit is niet zoals wij willen zijn. Dit is niet het beeld dat wij willen hebben in de markt. Dit is niet het beleid dat wij willen uitvoeren. Wees daarin consistent. Dus ga niet marchanderen om in dit geval omwille van resultaten.
Maar nou wordt het interessant, want denk jij dat, we hebben steeds die tijdgeest een beetje de rode draad van deze podcast. Denk jij dat, dat denk ik namelijk, dus daarom zeg ik het ook zo hoor. Maar je hebt natuurlijk een toename van media. Dat klinkt een beetje gek, maar je had vroeger de krant. Dat waren de 10 of 20, weet ik veel. En je had dan wat televisie, radio, klaar. En nu heb je allemaal social media en druk. En weet ik, en iedereen had overal wat vandaan. Dus er staat van alles in. En wordt nou die druk op die leiders, wordt die nou groter om impulsief te handelen en een beetje snel iets te doen, waardoor je eigenlijk consistentie mist in het beleid?
Ja, ik denk persoonlijk dat als je dingen snel doet en reageert op de waan van de dag, dat die consistentie inderdaad helemaal kwijtraakt. Dus ik denk dat je juist consistent daarin moet zijn. Juist een beeld wil uitdragen van dit is zoals we het doen in goede tijden en in slechte tijden. Dus ik denk dat leiders eerder door die toenemende hoeveelheid mediaprikkels gevraagd wordt om consistenter te blijven. En juist niet overal op in te gaan, maar juist een vaste koers te varen.
Ja, ja. Dat is natuurlijk interessant. Hè? Als je kijkt naar het Nederlandse landschap, hè? Wat zijn dan bedrijven die het volgens jou echt heel erg goed doen op dit moment, zonder dat je nou allemaal lijstjes gaat zitten maken, dat is helemaal niet de bedoeling. Maar waar zeg je, dat vind ik echt een voorbeeld van hoe het wel moet. Kijk, Ajax hebben we het allemaal van kunnen constateren, helaas ook als fans. Dat is niet helemaal zoals het moet. Maar zijn er nou ook bedrijven te noemen, dat is nou echt, daar moeten we echt eens naar gaan kijken. Mag ook internationaal zijn trouwens, maakt me niet uit.
Wat ik met name zie, en dat is met internationaal en nationaal zijn bedrijven die jaar in jaar uit blijven investeren in hun mensen. En dat laten zien door niet ad hoc te bezuinigen, als het even economisch wat tegen zit, om meteen mensen te laten gaan. Ik denk dat de bedrijven die meer die familiecultuur dat op zich hoog houden van we blijven samen in goede en slechte tijden, dan zijn de resultaten maar even iets minder, dat een heleboel helpt. Dus ik wil niet specifieke bedrijven eruit halen.
Nee, oké, maar bijvoorbeeld de cultuur van familiebedrijven. Want daar
dat bedoel ik,
die
familiebedrijvencultuur waarin je dus die lange termijn hebt en niet dat heigerige op de korte termijn beurskoersen gericht.
Dus als ik het wel heb, kan je eigenlijk als kop boven dit denk aan die lange termijn. Dat klinkt een beetje saai, maar dat is natuurlijk eigenlijk wel zo. Want die korte termijn die regeert, zie je heel veel.
Ja.
Als ik iets verkeerd zeg, moet je even zeggen.
Nee, dat klopt.
Je ziet dus de korte termijn heel erg reageren. Dat impulsieve, dat wat wij noemen crisiscommunicatie, wat constant maar hoog vliegt. Terwijl die lange termijn, die lijkt wel helemaal buiten beeld te zijn dan. Daardoor. Nou, dat is hij natuurlijk niet, maar Je begrijpt wat ik bedoel.
Ja, we gaan wel van...
We hebben geen oog voor de lange termijn meer.
Ik denk dat er wel oog voor is, maar dat er zoveel dingen gebeuren. Als je kijkt naar hoeveel verschillende soorten crisis we de afgelopen jaren over ons heen hebben gekregen. Voor een deel ook eens naar de ecologische crisis kijkt, die we zelf hebben veroorzaakt. Er gebeurt gewoon een heleboel. En daar moet je als bedrijf op reageren. Dus het is best moeilijk om je voortdurend op die lange termijn...
Er is eigenlijk lef voor nodig om aan die lange termijn te durven blijven kijken.
Ja, en daar dan consistent in te zijn. Ja. Ja.
Hey, nog heel even de rol van de overheid. Hè? Die zie je nu ook heel veel. Ook wel in dit verband. Bijvoorbeeld klimaatbeleid. Slaat dat niet een beetje door allemaal? We moeten ESG-rapporten. Ik zag gisteren bij WNL op zondag... was eigenlijk wel een heel interessant gesprek van mensen die het best wel konden weten. En daar kwam weer een nieuwe. Er moet nu een CO2-footprint-rapportage voor medewerkers worden gemaakt. En dan denk ik meteen, ja, we kunnen al niet eens belastinggeld innen volgens mij. Dus dit moet er ook nog bij. ESG-rapportage moet allemaal gecontroleerd worden straks. En slaan we weer niet een beetje door omdat we die crisis allemaal willen oplossen door weer nieuwe regels op bedrijven te storten?
Nou, regelgeving voor bedrijven, daar ben ik het mee eens. Dat is redelijk doorgeslagen. We moeten heel veel rapporteren. Tegelijkertijd, ik las het gisteren, nog voordat de maand februari voorbij is, is het al de warmste februari die ooit gemeten is. Normaal is het 4 graden, nu was het 8 graden gemiddeld. Dus ik weet niet of al die maatregelen daar direct aan bijdragen om het te reduceren. Maar dat het nodig is, als je kijkt naar klimaatdoelstellingen, daar denk ik niet dat we in doorslaan. Daar denk ik juist dat we te langzaam in zijn. Maar dat is meer een persoonlijke mening. Niet zo
ja, dat weet ik dan nooit zo goed. Maar dan denk ik, ja, er zijn heel veel oorzaken. Dat weet ik niet precies. Maar nu gaan we dus even naar de CO2 footprint per medewerker. Ja. En dan denk ik, ja, maar weet je, dat gaat nooit helpen. Je kunt het veel beter over wat grotere doelen houden. En dat nou helemaal gaan rapporteren. Hoe helpt dat dan? Of helpt dat wel? Ja, weet ik ook niet. Misschien helpt het wel.
Nou, ik denk dat als je er bewust mee bezig bent. Wij zijn als bedrijf, we gaan ook die ESG-progressie rapporteren. En we kijken wel naar reisbewegingen. We kijken naar evenementen die we organiseren. Heeft het wel zin om al die mensen bij elkaar te brengen? Wat is de invloed daarvan? Dus we zijn er wel degelijk mee bezig. En dat komt omdat er aandacht voor is. En dat wil niet zeggen dat je meteen alles anders doet. We gaan niet ineens allemaal remote werken. Dat doen we vrij veel remote werken. Maar we doen het niet alleen om die reden. We willen ook een bepaalde bedrijfscultuur creëren. Dus je bent er bewust mee bezig. Ik denk dat dat heel erg helpt. Zonder dat er meteen allemaal normen op moeten liggen.
Ja, ja, je zag ook, hè, natuurlijk als iedereen thuis zou werken, dat scheelt ook een stuk. Ja. Ook in dat je dan kantoorpanden weer anders zou kunnen gebruiken. Dat weten we eigenlijk al 20 jaar. Hè? Want ook weten we dat we dan de fileproblemen op kunnen lossen. Of in ieder geval voor een groot deel op kunnen lossen. Dus dan heb je een heel stuk te pakken. Maar je ziet ook na COVID, het eerste wat al die ondernemers deden. Ja, kom maar weer naar kantoor, kom weer naar kantoor. Die raakt een beetje in paniek dat die mensen dan weer niet op kantoor. Zie je dat nog? Heeft dat nog wat bijgedragen eigenlijk?
Nou, het is nog steeds een enorm spanningsveld. Dat je ziet dat medewerkers de vrijheid van het flexibele werken heel erg hebben omarmd. Ja. En dat niet alle werkgevers dat op diezelfde manier omarmen. Dus die spanning zie je absoluut. En je ziet wel dat bedrijven die meer flexibiliteit bieden eerder winnen op de arbeidsmarkt dan bedrijven die helemaal niet flexibel zijn. Ja. Dus het is eigenlijk, we zijn onderdeel geweest van het grootste wereldwijde sociale en medische experiment ooit. Heeft allemaal plaatsgevonden, maar we halen daar wel dingen uit. Maar tegelijkertijd zie je dat het niet voor alles werkt. Want je ziet met name bij jongeren, maar je ziet ook bij medewerkers, bij bedrijven, dat ze die sociale cohesie ook nodig hebben. Dus het is,
ja, je ziet het
hier
ook heel sterk.
Om het zwart-wit te doen.
Vorige week waren een paar mensen die zeiden, nou, we kunnen vrijdag ook allemaal thuis werken. En dan zie je dus een heleboel jongere mensen. Nou, het is wel mooi geweest even met het. We komen gewoon naar kantoor. Dat vinden ze ook wel heel erg lekker om even samen. Ja, dat is ook heel logisch. Dat is een goede balans. Dat is natuurlijk perfect.
Maar als je zelf als medewerker die keuze kunt maken, dan doe je het als werkgever goed. Dus als je het beleid zo inricht, we hebben dat bij ons ook gedaan. We noemen het de human-centric way of working. Het begint bij de mens, van wat wil je zelf? Dan stem je dat af binnen je team. Werkt dat in de samenwerking? En dan past het bij de bedrijfsdoelstellingen.
Ja.
En dat zorgt ervoor dat er sommige mensen bijna nooit, echt een paar keer per jaar op kantoor zijn. En sommige mensen bijna elke dag. Maar het werkt omdat er niet een vaste regel is, maar dat het gebaseerd is op wat het individu
wil. Zo kom je wel ergens. Want als je dus de mens, ja, het klinkt ongelooflijk cliché, maar de mens centraal stellen en daarna het systeem, in plaats van het systeem centraal stellen en daarna de mens, dan heb je eigenlijk al een hele mooie basis, essentie te pakken.
Ja.
Nou, dat is een mooie conclusie voor deze podcast. Dan gaan we dat regelen.
Ja.
Dankjewel voor dit gesprek.